Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Femina podcast. Mijn naam is Evie en ik ben co-founder van Femina. We hebben het vandaag over een onderwerp dat verbindt en inspireert. We delen, we leren en we lachen. Zoals altijd is het ons doel dat jij je na het luisteren van deze aflevering meer gemotiveerd, begrepen en gesteund voelt dan je daarvoor deed. Alle linkjes staan in de beschrijving, dus heel veel luisterplezier.
Superleuk. Ja, zin in.
Oké, okay. Yes. Toppie. Dan gaan we beginnen. Nou, zoals ik net al zei, ik had dus deze quote van je website gehaald. Je bent niet kapot, gebroken of raar. Seks hoeft niet pijnlijk te zijn en het hoeft ook niet iets te zijn wat je ondergaat of volledig uit de weg gaat. Nou, persoonlijk vond ik dit best wel heftig al. Dat deel van iets wat je ondergaat, dat klinkt echt als een marteling. Waarvan je denkt van, oké, nou even kiezen op elkaar en... Nou ja, let's go, straks is het weer voorbij. Ja, gisteren hadden we het er samen over en ik deelde ook in mijn stories van... Ik was me hier totaal niet van bewust. En daarom is het voor mij heel erg nieuw. Maar daarom ook heel erg interessant en heel leerzaam. Ik vind het heel mooi dat jij hier op deze manier over praat. En dat we dus ook zo deze twee werelden bij elkaar kunnen brengen. Dus, wie ben je en waar kom je over vertellen?
Ja, dankjewel. Ik vind het superleuk om hier te zijn en om hier met jou over te praten. Ik ben Jamie Elise en ik ben vaginismecoach, ervaringsdeskundige. En ik help vrouwen die last hebben van vaginisme of pijn tijdens het vrijen.
Mm-hmm. Ja, mooi. En ik kan me voorstellen dat dit niet per se iets is waarvan je dacht van oké, nou, als ik later groot ben, dan wordt dat mijn beroep. Dus... Hoe ben je hier zo gekomen? En, wat is zeg maar het persoonlijke verhaal hierachter, wat je in ieder geval wilt delen?
Ja, nee, dit was zeker niet de bedoeling. Ik heb rechten gestudeerd en dat diploma ligt nu te verstoffen in de kast. dit lag niet in de planning. Maar ik heb er zelf last van gehad. Daarom ben ik ook ervaringsdeskundige. Ik heb zelf 10 jaar vaginisme gehad. En eigenlijk heb ik die 10 jaar altijd gedacht dat er iets mis met mij was. Dat er iets mis was met mijn lichaam. En ik schaamde me daar zo voor. En ik kon op internet ook geen informatie vinden. En ja, dus ik zat echt vast in dat wereldje. In mijn eigen hoofd, zeg maar. Yeah. En toen ben ik op een gegeven moment achtergekomen dat er lichamelijk helemaal niets mis met mij was. En toen ben ik met behulp van coaches, boeken, noem maar op, ben ik ervan afgekomen. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dit moet de wereld in. Of uit eigenlijk. Maar daarvoor moet
het
eerst
in. Ja, het verhaal moet de wereld in en eerst, het probleem moet
precies, uit, ja. Ja, want 1 op de 10 vrouwen heeft last van vaginisme. Dus dan is penetratie echt onmogelijk. En 1 op de 3 vrouwen ervaart af en toe of regelmatig pijn tijdens het vrijen. En ja, dat is echt helemaal nergens voor nodig, want het is echt heel goed op te lossen. Maar ja, dan moet je dus wel eerst weten wat er aan de hand is.
Ja, en nog heel even voor duidelijkheid, want jij noemt het dan vaginisme. Voor mij klinkt dat letterlijk als een ziekte. Ik bedoel het niet lullig, maar de bewoording klinkt alsof het een ziekte is. Maar jij zegt, oké, het is gewoon heel makkelijk op te lossen. En het is zelfs eigenlijk, het oplossen zit heel erg in het mentale stuk. Veel meer dan eigenlijk het lichamelijke. Toch?
Ja, zeker. Ja, ik zeg ook altijd, vaginisme is geen ziekte. Het is een reactie van je lichaam op bepaalde gedachtes, overtuigingen die je hebt. Het is vaak een angst voor penetratie ook. Net zoals dat sommige mensen bang zijn voor spinnen of voor pleinen. Yeah. Zo hebben sommige mensen angst voor penetratie. En het kan verschillende oorzaken hebben hoor. Maar het hangt vaak samen met of een negatief lichaamsbeeld of seksueel trauma. Of een pijnlijke eerste keer. Daar kan het ook al uit voortkomen. Dus het is echt een reactie van je lichaam op bepaalde gedachten die jij hebt, die het signaal afgeven dat penetratie eigenlijk niet veilig is. Dat ik het zo een beetje duidelijk uitleg. Dus
dat is wel een duidelijke uitleg, maar het zijn best wel brede dingen. Want je zei, het kan voortkomen uit seksueel trauma, mm-hmm. of bijna je eerste keer. Of de relatie die jij hebt met je lichaam. Dus hoe je over jezelf denkt. Maar dat zijn wel het soort van twee verschillende dingen. Want de relatie die je hebt met je lichaam, dat zou dan meer schaamte gerelateerd iets zijn. Terwijl seksueel trauma van pijnlijk je eerste keer, dat is echt wel een herinnering van je lichaam. Dat je denkt van, nee, holy shit, dit kan niet, want dit was vorige keer heel naar. Hoe kan je er, stel je hebt dit allebei meegemaakt, hoe kan je dan weten wat voor jou de oorzaak is? Kan je dat überhaupt, kan je daar zelf achter komen? Moet je daar meteen voor naar iemand toe? Hoe gaat dat in zijn werk? Zeg maar, als je op onderzoek uitgaat.
Ja, nou ja, dat kan je op zich wel bij jezelf onderzoeken. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het ook heel goed kan dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor jouw vaginisme. Net zoals dat sommige mensen spontaan bang zijn voor spinnen, zeg maar. Het kan spontaan ontstaan en soms heeft het een oorzaak. En dan is het belangrijk om inderdaad bij jezelf te onderzoeken van, goh, wat voor overtuigingen heb ik eigenlijk over seks? Wat voor overtuigingen heb ik over mijn lichaam? Vind ik bijvoorbeeld lichaamshaar, vind ik dat vies? Terwijl dat natuurlijk iets natuurlijks is. Vind ik mezelf een slet als ik van seks geniet? Het zijn allemaal onbewuste overtuigingen die op kunnen stapelen en zo eraan bij kunnen dragen dat jij je niet op je gemak voelt bij penetratie.
Ja, heel interessant en ook heel complex is niet het goede woord, maar het is dan ons hele leven, of draagt eraan bij, dat uiteindelijk de seks dan pijnlijk is, of zelfs zo erg dat het niet meer mogelijk is. Ergens in je leven is iets gebeurd, ergens in je leven heeft iemand iets tegen jou gezegd, of heb je iets meegemaakt. Dat onderdruk je eigenlijk, toch? Als ik het zo goed begrijp. Je hebt iets meegemaakt, of iemand heeft iets gezegd, wat jij onderdrukt, en dat komt dan tot uiting, onbewust, op het moment dat jij je wil openstellen, maar dat gaat dan niet. Zo heb ik het zo een beetje
zeker. Ja, want waar het dus eigenlijk op neerkomt is een onvrijwillige verkramping van je bekkenbodemspieren. Daarom dat maakt penetratie onmogelijk. En ik vind het ook wel mooi dat je zei van dat iemand iets zegt en dat je dat oppikt en dat eraan ten grondslag kan liggen. En dat is eigenlijk ook precies wat er gebeurt. En dat is in onze huidige maatschappij ook heel makkelijk. Dat gebeurt vrij makkelijk.
Zeker. Alles online.
Ja, kan je het voorlichting noemen? Ja, wat we krijgen op school. Yeah. En alles wat je ziet in pornofilms en zo. Wat we zien in pornofilms, we baseren ons beeld van seks vaak daarop. Dankzij het gebrek aan voorlichting. Dan gaan we daar naar kijken en denken we, oké, dat is dus wat seks is. En dan zie je ook vrouwen die liggen te genieten. En als jij dan als vrouw precies hetzelfde doet als wat je gezien hebt. En dus eigenlijk doet wat er van je verwacht wordt. Doet waarvan je denkt hoe seks eruit hoort te zien. En je merkt dat jij daar helemaal niet van geniet. Dan kan je heel makkelijk de conclusie trekken van, oh shit, er is iets mis met mij.
En daardoor gaat je lichaam dus blokkeren bij een volgende keer. Al deze dingen die ik nu heb gezegd, een deel is onderbewust. Dat is iets wat je niet per se doorhebt. Sommige dingen heb je misschien wel door dat je dat herkent. Bijvoorbeeld dat je je lichaam niet super mooi vindt zonder kleren. Of dat je denkt van oké, bepaalde posities wil ik liever niet doen, want dan komt mijn buik niet zo mooi uit. Of weet ik veel, zo zie je me iets wat je niet mooi vindt aan jezelf. Waardoor je dan een soort van schaamte hebt. Andere dingen komen doordat iemand iets tegen jou heeft gezegd. Waardoor jij slecht voelt over jezelf. Maar dan als je je schaamt, ga je niet een doelgerichte actie nemen. Je gaat misschien wel iets doen, maar niet een actie die leidt tot de oplossing. Want vanuit schaamte komt gewoon...
Nee.
Kan je wel een soort van het gaan verbloemen of je kan er omheen gaan. Maar je denkt niet van oké. Laten we nu de oorzaak aanpakken, want je schaamt je juist zo erg voor die oorzaak, of wat jij in ieder geval ziet als de oorzaak, dat je daar niet met iemand anders ook nog aan wil gaan werken. Dus hoe kom je dan, zeg maar, vanuit het punt dat je denkt, oké, ik heb af en toe pijn en het vrije, naar we gaan hier iets aan doen. Zeg maar, hoe is dat voor jou gegaan en wat herken je misschien in de vrouwen die jij begeleidt? Wat is soort van die drempel die je over moet en hoe kom je er overheen? Dat is misschien heel interessant voor mensen om ook te horen.
Mooie vraag. Ja, ja, want waar het vaak misgaat is dat vrouwen denken dat ze de pijn moeten bestrijden. En dat is bijvoorbeeld het geval bij een infectie. Maar niet in het geval van vaginisme. Want pijn is niet hetgeen dat je moet bestrijden. Je moet bestrijden wat de pijn veroorzaakt. En dat zijn dus inderdaad vaak die gedachten die ertoe leiden dat je lichaam verkrampt. Die angst, et cetera. En wat er bij mij heel erg toe geleid heeft dat ik hulp ben gaan zoeken, is dat ik op een gegeven moment achterkwam van, en dit klinkt heel logisch misschien, maar voor mij was het echt eye-opening dat ik dacht, hé, maar wacht eens even, ik ben het ook waard om van seks te genieten. En ik, daarom heel staat het ook op mijn website. Het hoeft niet iets te zijn wat je ondergaat of uit de weg gaat. We worden allemaal geboren met seksuele energie. En dat is van jou. En het zit in je lichaam. En iedereen heeft het volste recht om daarvan te genieten. En daarmee te doen en laten wat je wilt. Dus dat besef is vaak de eerste stap van, hé, wacht eens even.
Ja. Ja. Ja, dit herken ik wel heel erg ook in mijn werk dan. Dat vaak is zeg maar het stukje dat er opeens zo'n kwartje valt. Van dat je denkt van, holy shit, ik hoef me helemaal niet zo slecht te voelen. Of waarom draag ik deze last eigenlijk?
Precies, ja.
Eigenlijk klopt dit helemaal niet.
Ja.
Maar dat is een soort van die grens. Het is zo, of je ziet het en dan kan je het niet meer niet zien. Of je beseft gewoon echt niet dat jij het ook waard bent om een leven te leven wat jij wil. Vol met plezier, vol met ervaringen, vol avontuur, vol liefde.
Ja,
het is wel heel, heel mooi hoe dat zich weer op andere dingen dan ook. Want dit hoor ik hoor dit bijna nooit, om heel eerlijk te zijn. Mensen komen hiervoor niet naar mij. Ik hoor wel eens achteraf van, vroeger had ik bijvoorbeeld wel pijn tijdens het vrijen, maar mensen komen niet naar mij toe van, hé, dit is mijn probleem, help me hierbij.
Nee.
Dus ik vind het ook echt heel mooi dat jij hier wel dus zo open over praat en dat je ook zo'n veilige omgeving creëert. En dat je het ook zelf, dat lijkt mij bijvoorbeeld heel fijn, dat jij het ook zelf hebt gehad. Dus dan weet je echt wat er echt bij komt kijken. Dus niet alleen lichamelijk, maar ook een mentale stuk. En de hele levensstijl. Want waar ik zelf ook nog heel benieuwd naar was, je zei de seksuele energie, daar worden we allemaal mee geboren. En dat is natuurlijk ook zo. Maar seksuele energie, dat is ook volgens mij de energie die heel erg bijdraagt aan je creativiteit. En aan hoeveel levensvreugde je ervaart. Zeg maar ook als je geen seks hebt. Hoe ben je hiermee gaan werken? En wat heb je daarna ervaren als verandering zeg maar, in je hele leven? Want seksuele energie is niet per se dat je denkt, als je het niet hebt, is het niet iets wat je herkent.
Super mooie vraag. En echt, hou op, schaar uit. Mijn leven is echt ondersteboven gekeerd toen ik dus de verbinding met mijn seksuele energie herstelde op die manier. Ik ben echt...
Perfect.
Ja, zoveel meer zelfvertrouwen. Ik voelde zoveel meer... Ja, dit wordt nu misschien een beetje een vaag verhaal, maar zoveel meer liefde voor het leven. En ik voelde me niet meer afgesneden. En zo in verbinding met andere mensen, met de natuur, met alles eigenlijk.
Het
is zo'n verdieping op je leven ook. Maar wat ik eigenlijk ook nog wel belangrijk vind om te zeggen is dat zie ik bij heel veel van mijn cliënten ook, dat ze dus, net als wat ik zelf ook had, dus geen verbinding hebben met die seksuele energie, omdat ze vaginisme hebben en dus niet van seks genieten of überhaupt geen seks hebben. Maar ook met vaginisme heb je toegang tot die seksuele energie. En ook met vaginisme ben je het waard en kun je van seks genieten. We leren natuurlijk dat seks eigenlijk piemel in vagina is. Dat is wat we op de pornofilms zien en horen en wat veel vrouwen denken. Maar ja, seks is zoveel meer dan dat. En dat geef ik mijn cliënten ook altijd mee. Want penetratie is optioneel, plezier niet.
En precies. Dit vind ik echt zo'n mooie quote. Ik had hem nog nooit gehoord. Maar
dus je hebt ook met vaginisme al toegang tot die seksuele energie. En je kunt met vaginisme ook al van seks genieten. En het weet je, natuurlijk, het is jouw volste recht om van vaginisme af te komen. En dat, yeah. Maar dat is geen methode om van seks te gaan genieten. Het is een methode om het te verdiepen, mm-hmm. om je seksuele ervaring te veranderen, te vergroten. Maar ja, trap alsjeblieft niet in de valkuil dat je totaal geen seks kan hebben als je vaginisme hebt.
Ja, nou, het lijkt me wel logisch, want het lijkt me wel iets wat, nou ja, als je er überhaupt al mee naar een dokter gaat, want dat moet je dan ook maar durven. Mm. Maar ja, ja, het klinkt gewoon als een chronische aandoening. Die naam alleen al, als ik dat zou horen, iemand zou tegen mij zeggen, ja, je hebt vaginisme, dan zou ik echt denken, nou, lekker dan.
Ja, ik zelf ook even slikken.
Hier kom ik dus nooit meer vanaf.
Ja, nou ja, dat is dus vaak de valkuil waar je intrapt. En dan inderdaad, ik hoor van zoveel vrouwen ook dat ze zich niet veilig genoeg voelen om naar de dokter te gaan. Omdat de dokter, hè, die gaat dan kijken wat er mis met je is. En dan heb je hebt zelf het gevoel dat er iets mis met je is. En dat vergroot dat al helemaal. En ja, je moet je ook realiseren dat de dokter een gebrek aan seksuele voorlichting, dat is niet alleen op de basisschool en op de middelbare school. Dat zet zich vrolijk voort naar de doktersopleiding.
Ja.
Dus het is, ik hoor verhalen van vrouwen die inderdaad een heel ongemakkelijk gesprek met de huisarts gehad hebben over vaginisme. En die dan zelfs maar een beetje weggestuurd worden met, het is allemaal niet zo erg. En ga maar,
Kijk, op een bepaalde manier is het natuurlijk ook helemaal niet zo erg. Want het is ook maar gewoon iets waar je iets aan kan doen. Het is niet, je gaat niet dood eraan. Als je naar jou gaat, dan ben je er zo vanaf. Mm. Dus zeg maar om die...
Ja, op die manier.
Zeg maar op die manier. Maar het is wel heel levensbepalend.
Ja,
het is heel levensbepalend als je het hebt.
Heel veel,
maar het is ook goed misschien om te beseffen dat het, als je er nu last van hebt, dat het niet erg is. Snap je? Sowieso één op de drie vrouwen heeft er een beetje last van.
En last van pijn tijdens het vrijen.
Ja, en je kan er ook iets aan doen. Dus had die dokter toch een beetje
ja, ik vind altijd, weet je, vrouwen voelen zich vaak minder vrouw. Of weet je wel, als ze last hebben van vaginisme. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Maar wat ik wel vind in onze maatschappij is dat heel veel vrouwen er ontzettend lang mee rond blijven lopen. Ik heb er ook 10 jaar lang mee rondgelopen.
Ja.
En dan denk ik, als een man...
10 jaar?
Nee, ja. Maar dan denk ik, als een man pijn aan zijn ballen zou hebben. Dus hij zou bijvoorbeeld wel seks kunnen hebben, maar ja, pijn aan zijn ballen, daar moet je niet aankomen. Dat is allemaal... die had toch gisteren al bij de
ambulances
dokter gezeten en er toch al alles voor over gehad. Ja, precies.
Ja.
En wij gaan ons afvragen wat er mis met ons is en schamen ons dood. En vind ik bijzonder.
Dat vind ik, dat is ook hoor. Dat is ook heel erg. Kijk, bijvoorbeeld als je anticonceptie gebruikt, dan gaat je libido ontzettend naar beneden. Wij als vrouw denken gewoon, dat is dus normaal. Ik heb nooit zin. Stel dat het even geen pijn doet.
Ja.
Terwijl, stel als een man nou een keer 3 maanden geen zin zou hebben. Zeg maar, wow. Daar kan hij niet mee aankomen bij zijn vrienden. Dan wordt hij gewoon ook vierkant uitgelachen. Daarom is het ook mooi dat we er zo over praten. Omdat het nu ook online komt en dan kan iedereen letterlijk, iedereen het luisteren. Maar het is ook voor mannen belangrijk om te weten, denk ik. Want
zeker, ja.
Je zei 1 op de 3 vrouwen heeft er last van. Oké, misschien communiceert ze dat niet naar haar partner. Dat zou ook nog kunnen. Daarover gesproken, is dat iets wat je aanraadt? Met je partner over praten? Zou dat kunnen helpen?
Zeker, ja. Want wat er dus vaak gebeurt, hè, is dat je... Dat zeg ik ook uit mijn eigen ervaring. Dat je je heel erg schaamt en heel erg schuldig voelt tegenover je partner. Toen ik 21 was, had ik een relatie. En ik had seks met hem. Echt met inderdaad mijn kiezen op elkaar en mijn ogen dicht. Maar ik zei niks, omdat ik het erger vond voor hem. Dat hij met een vriendin zat waar hij geen seks mee kon hebben. Oh. En ja, het was echt, dat zegt wel wat over mijn gebrek aan eigenwaarde ook in die fase van mijn leven. Maar dat terzijde. En toen daarna, een paar jaar later, kreeg ik een relatie met een jongen. En hij zei, ik zie dat ik jou pijn doe. Ik zie het aan je gezicht en ik wil geen seks met je. Mm-hmm. En weer vond ik het zo erg voor hem. En dan had ik echt zoiets van, nou heb je een vriendin en dan kan je er geen seks meer hebben. En nou, ik vond het vooral erg voor de ander, zeg maar.
Ja.
Precies, ja. En dat is ook zo'n cultuurdingetje. En dat kan vrouwen dus ook belemmeren om het met hun partner te bespreken. Maar ja, het is zo belangrijk om dat wel te doen. Want iedere keer dat jij dus ook doorgaat terwijl het pijn doet, werk je die vaginisme in de hand. Want je versterkt daarmee de ervaring dat seks pijnlijk is.
Ja, dus, ja, ja, en dan wordt de trigger natuurlijk alleen maar groter.
Hoe moeilijk het ook is, je moet... je moet altijd... dit moet wel. altijd stoppen als het pijn doet, echt.
Ja, maar wat was jouw eerste stap daar zelf in om dat met je partner soort van op te lossen? En jouw partner heeft dan aangegeven, dus hij was hierin de gesprekopener, zeg maar. Maar hoe zou je als vrouw het gesprek kunnen openen? En hoe kan je dan ook aangeven wat je ervaart? Want ik kan me voorstellen dat je ook niet de juiste woorden kan vinden om misschien uit te drukken wat je precies voelt. Waardoor het voor hem ook maar een beetje vaag wordt. Want het is natuurlijk jouw sensatie in jouw lichaam. En jullie hebben de hele tijd seks gehad. En ik kan me ook voorstellen dat hij zich heel erg schuldig voelt. Stel dat hij heel lief is. Dat je dan zegt van oké, ik heb al 5 jaar hartstikke veel pijn als wij seks hebben. En hij denkt, we hebben 5 jaar grandioze seks. Superveel verbinding, intimiteit. En dat hij dat dan compleet heeft gemist of zo. Dat hij dan denkt van wat ben ik een slechte vriend of zoiets. Dus hoe kan je dat strategisch, het gesprek openen en het op een goede manier aangeven?
Op dat moment, als je dus inderdaad al een tijdje seks hebt tegen je zin in, of terwijl het pijn doet, en je wil dat aankaarten bij je vriend, denk ik dat het heel belangrijk is als je het echt bij jezelf houdt en je ook echt volledig kwetsbaar op te stellen. Hoe moeilijk dat ook is. Dus echt te zeggen van, ik vind het heel moeilijk om dit te zeggen. En daarom heb ik het ook al die tijd niet gedaan. En het dus echt bij jezelf te houden. En dus niet van, jij hebt me pijn gedaan. En waarom zag je dat niet? En snap je? En het dus echt...
Ja,
wel bij jezelf te houden. Tenzij het een eikel is natuurlijk. Okay. Maar dan moet je gewoon heel snel de deur achter hem dicht slaan.
Nee, maar dat, daar gaan we even niet van uit.
Nee, precies. Nee.
Ja. Raad je aan om een soort van wat voorwerk te doen? Of voordat je het gesprek gaat, zeg maar, met jezelf? Of dat je gewoon dat je denkt van oké, iedereen die nu luistert, die last heeft, het eerste wat je gaat doen, vanavond tijdens het eten, even het gesprek openen. Of in bed, maakt niet uit. Kijk, een tijd waarop jij je goed voelt natuurlijk, maar dat dit echt de eerste stap is.
Ik
wat denk je dat
het
fijn is?
Ja, het verschilt natuurlijk per persoon, hè? Maar ik denk dat het voor de meeste vrouwen wel heel fijn is om iets van een idee te hebben waar het vandaan komt. Mm-hmm. Dus dat eerst eens bij jezelf uit te zoeken. Van joh, komt het omdat ik eigenlijk altijd seks heb terwijl ik niet opgewonden genoeg ben? Wil ik eigenlijk meer tijd voor het voorspel en zeg ik dat niet en doet het daarom pijn? Of zit het veel dieper? Heeft het te maken met een negatief lichaamsbeeld? Dus ja, jezelf eerst echt even af te vragen waar het vandaan komt. Ik denk dat dat heel veel rust geeft en dat je dat dan ook weer kan communiceren. Ja, dan komen we ook weer op het stukje dat we denken te weten hoe seks eruit hoort te zien. Hè? Je gaat zoenen, je hebt voorspel en dan komt het echte werk. En het eindigt allemaal in ieder geval met zijn orgasme. En ja, dat je ook realiseert... dat het heel normaal is als dat voor jou niet werkt. Als jij bijvoorbeeld een uur nodig hebt om op te warmen. Of echt een bepaalde sfeer, een bepaalde setting. Dat je niet meteen ready to go bent als je staat te koken en hij slaat een keer op je kont.
Ja,
dat soort dingen.
Ja, dat is inderdaad ook wel mooi. Wat je ook zegt van dat het in ieder geval eindigt met zijn orgasme. Ja, ik zal nu even geen naam noemen, maar ik had het laatst met een vriendinnetje over. En zij is pas 20, dus je zou kunnen denken van oké, zij heeft al die media meegekregen, al die gesprekken, al die films, al dat alles. En zij zei, ik ben er dus laatst achter gekomen dat vrouwen kunnen klaarkomen. En ik dacht echt, meis. Ja, natuurlijk kan dat.
Ja.
En dat hoort ook gewoon. Ja. Maar daar vond ik het nog wel belangrijk om dat even te noemen. Omdat het dus toch nog wel... Want vanuit mijn perspectief was het oprecht, kijk, natuurlijk wist ik dat het een probleem was, een klein beetje. Maar hoe meer ik erover praat, hoe meer ik besef dat er echt nog wel een soort van inhaalslag gemaakt moet worden op de informatie die beschikbaar is over vrouwen voor, tijdens en na de seks. Gewoon
zeker,
hoe dat gaat.
Ja, maar weet je, alle porno, zelfs de vrouwenporno, de porna, of hoe ze dat dan ook noemen, die wordt gemaakt vanuit de mannelijke blik, zeg maar. Even generaal gesproken natuurlijk, over het algemeen. En dus, weet je, vrouwen voelen zich vaak ook, zijn bang dat ze te veel zijn als ze aangeven dat ze na de seks behoefte hebben om vastgehouden te worden, om geknuffeld te worden. Weet je, al die dingetjes, of dat ze, al vrouwen die zich helemaal kaal harsen, en weet je, je moet vooral doen wat je zelf wil, maar haar hebben daar is niet gek, is niet vies, dat is natuurlijk. Het is alleen niet wat we zien. En al die kleine dingetjes zorgen ervoor dat heel veel vrouwen dus denken dat zij gek zijn, dat er iets mis met ze is, omdat ze lang voorspel nodig hebben, omdat ze na de seks vastgehouden willen worden. Denken dat ze geen seks kunnen hebben als ze niet helemaal geschoren en gewassen zijn.
Ja, dat is inderdaad. Maar ik zit hier nu nog aan te denken, want je zegt gewoon heel veel dingen die. Nou ja, dat zijn gewoon een soort van de regels. Ik denk dat het oprecht gewoon in tienerbladen heeft gestaan: van oké, hoe ga je seks hebben? Nou, dit en dit. Al deze box moet je afvinken en dan oké, ready to go.
Ja, precies. Ja.
Dat is best gek, want dat is allemaal inderdaad bedacht vanuit de persoon met wie jij seks gaat hebben. In plaats van vanuit jouw eigen ervaring of om jouw eigen ervaring te optimaliseren. En ik zat nu net te denken aan dat er superveel onderzoek ook is gedaan naar... dit klinkt een beetje raar, maar hoe een man gaat klaarkomen. Dus hoeveel tijd hij nodig heeft, wat hij moet zien. Om porno zo goed mogelijk verkoopbaar te maken, hebben ze dat helemaal uitgezocht, zodat ze die film zo goed mogelijk kunnen samenstellen. En ik denk dat omdat daar al dat onderzoek naar is gedaan, en dat er dan uitkomt, dit moet de man doen en de vrouw doet dan dit. Dat wij dan hebben gedacht, de makers van tienerbladen, hebben gedacht van dit zijn dus de regels voor de man en dit zijn dan de regels voor de vrouw. Die kunnen we dan zo pakken en dan werkt het voor hem.
Ja. Wauw, ik wist niet dat erachter zat inderdaad, die onderzoek. Dat is wel interessant. Maar
ik weet ook niet of ze het zo hebben gedaan, maar het komt wel heel erg overeen.
Nee.
En dat onderzoek is niet naar vrouwen gedaan.
Ja. Nee, precies. En dat is precies waar het misgaat. Want vrouwen zien dat en die denken van zo moet ik seks hebben. En op deze manier moet ik er ook van genieten. En als je dat dan doet op die manier en je geniet er niet van, dan denk je dus, er is wat mis met me.
Dat is ook wel... Kijk, eigenlijk is het ook best logisch. Als dat het stappenplan was en dat heb je gevolgd en het lukt niet... Ja.
Ja, dat denk je,
Ja. Om heel even nog door te gaan op iets anders. We hebben het hier al eerder over gehad, maar ik ben toch nog wel benieuwd. Want we hadden het over seksuele energie. Dat is iets heel anders dan seks. Dat is zeker heel anders dan porno. Maar het is wel heel belangrijk. En laten we even zeggen, je hebt nu met je partner over gepraat. En jullie gaan allebei samen op een nieuwe manier kijken naar jouw lichaam en naar... zijn lichaam en haar seks samen. Wat kan jij naast wat je dan in bed ook nog doen om jouw seksuele energie, om dat meer vrij te maken in ieder geval? Of om dat te ontdekken, te ontwikkelen, meer de ruimte te geven? Want voor mijn idee heeft dat ook heel veel invloed. Zeg maar wat je in je dagelijks leven doet met die energie heeft ook heel veel invloed op wat jij in bed kan ervaren.
Ja, klopt. Ja, mooi.
En hoe doe je dat?
Wat ik mijn cliënten eigenlijk altijd aanraad, en iedereen die het wel en niet horen wilt, dus jullie allemaal nu ook bij deze, is om als vrouw gewoon echt eens in de zoveel tijd gewoon een fijne setting voor jezelf te maken. En zonder porno, zonder externe middelen, gewoon echt even aandacht te besteden aan je eigen lichaam. En dus ook je lichaam aan te raken op een manier die jij prettig vindt. En dus niet direct voor de clitoris te gaan of voor je borsten, maar echt je lichaam aan te raken. En voor minstens 10 minuten met fijne muziek op de achtergrond. En op die manier ben je dus niet, ga je niet bewust richting een orgasme toe, zoals je dat bijvoorbeeld wel doet als je porno kijkt. Dan, tenminste vaak, dan is het orgasme het doel. En wat je haal je er dan dus uit. En wat je op zo'n moment doet, is echt contact maken met je lichaam. En dus ook de seksuele energie die erin zit. En als je dan op een gegeven moment, als het dan wel richting self-pleasure gaat, om dan ook echt je aandacht bij die seksuele energie te houden. Dus echt te voelen hoe die opwinding opkomt, zeg maar, in je lichaam.
Mm-hmm.
En dan op een natuurlijke manier. Dus zonder dat je naar porno kijkt. Zonder, ja, echt te voelen hoe het vanuit jouw lichaam komt.
Ja. Ja, mooi. Dus zeg maar heel erg je bewustzijn. Zo naast zeg maar de handelingen. Is het heel erg je bewustzijn naar je lichaam verplaatsen. Volgens mij als ik het zo hoor. Dus heel erg uit je hoofd. Ja. Echt heel erg de sensaties van jouw lichaam. Voelen, dat zijn. Zeg maar, je lichaam worden zijn.
Ja.
En
ja.
Dit is misschien wel weer mooi terug te koppelen ook naar jouw persoonlijke verhaal. Want jij zei dat het bij jou heel erg voortkomt uit... sorry, ik ga het even opnieuw insteken, want dat hebben we nog niet besproken in de podcast. maar heel erg... wat zei ik nou? Heel erg in je lichaam zijn. Oh ja, dit heeft ook volgens mij heel erg te maken met de relatie die jij tot je lichaam hebt. Want als jij je lichaam niet fijn vindt, dan wil je ook helemaal niet in je lichaam zijn. Dus dat zou dan betekenen dat dit op zijn minst herkennen. Dat je denkt van, oké, nou, ik vind mijn lichaam misschien niet zo mooi, maar dat zet ik nu even aan de kant. Want het gaat nu niet om wat ik vind, maar wat ik kan ervaren. Zeg maar zoiets. Zou dan bijvoorbeeld ook al helpen. En hoe heb jij zeg maar de eerste stap hier zelf in gemaakt? En kan je dan ook iets meer vertellen over waar vaginisme bij jou vandaan kwam? Of waar jij denkt dat het vandaan kwam?
Nou ja, ik zeg altijd, seksuele energie en opwinding zit in je lichaam en niet in je hoofd. En dat veroorzaakt dus vaak ook het probleem. Dat vrouwen in bed niet ineens dat hoofd uit kunnen zetten en in hun lichaam kunnen zakken, om het maar even zo te zeggen.
Yeah.
En er zijn verschillende redenen waarom jij permanent in je hoofd leeft. Misschien heb je het onwijs druk, heb je stress en zit je daarom, hangt je lichaam er daarom maar een beetje bij. Maar het kan ook zo zijn, en dat was bij mij het geval, dat je echt zo'n ontzettende gigantische hekel aan je lichaam hebt. Ik heb ook een eetstoornis gehad. Dus ik was echt compleet... Ik wilde niet in mijn lichaam zijn. Ik vond mijn lichaam verschrikkelijk.
Yeah.
En ja, dat zorgt er dus ook voor dat je permanent in je hoofd leeft, zeg maar. Dus voor mij was echt de eerste stap die eetstoornis achter me laten, daar overheen komen. En echt zorgen dat ik me veilig begon te voelen in mijn lichaam. En dat is natuurlijk hetzelfde verhaal als je een trauma hebt, een seksueel trauma of een ander trauma. Dan voel je ook vaak niet veilig in je lichaam. En weet je, je hoeft echt niet van je lichaam te houden om erin aanwezig te zijn. Maar het respecteren en het kennen van je lichaam, denk ik vooral ook, dat is wel heel erg belangrijk.
Ja, dat kan me wel heel erg voorstellen inderdaad. Maar het is wel lastig. Je kan me ook... Kijk, ik snap dat dit de oplossing is, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is om je lichaam echt te kennen en om dat echt te voelen. Omdat je veilig voelen in je eigen lichaam. Ik heb me echt, nou laten we zeggen 22 jaar, niet echt veilig gevoeld in mijn eigen lichaam.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk niet 22 jaar, want het komt nog wel iets later. Maar in ieder geval, tot voor kort voelde ik me niet veilig in mijn eigen lichaam. Maar... ik had dat hele besef niet. Dus ik wist niet hoe het was om me veilig te voelen in mijn lichaam. En omdat je dat niet kan vergelijken. Of ik kan natuurlijk alleen maar voor mijn ervaring spreken. Omdat ik het niet kon vergelijken met hoe het is om me veilig te voelen in mijn lichaam, wist ik ook niet dat ik me onveilig voelde. En voor mij, kan nu reflecteren, en op dat moment dat ik me onveilig voelde, voelde ik heel erg een onrust. Een soort van alsof er constant stress door mijn lichaam ging. Vond het heel moeilijk om bijvoorbeeld niks te doen. Moest constant afleiding hebben, maakt niet uit, social media, podcast, tv, eten. Ik hoef niet de hele dag te eten, maar je kan op zich wel de hele dag met eten bezig zijn. Weet je wel? Gewoon je gedachten daarop zetten. Of werk, of studie. Dat je denkt van, oh mijn god, de dames, ik moet leren, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Terwijl je eigenlijk niks aan het doen bent. Of met werk, kan natuurlijk ook. Dus voor mij was dat heel erg de hele tijd een soort van een uitweg zoeken. Inderdaad wel echt met mijn bewustzijn niet in mijn lichaam zijn. Dus bij andere dingen, externe factoren, me daarmee bezighouden, daarover nadenken. Daar zelfs een beetje over stressen. Dat vond ik dan lekkerder dan rustig even verbinden, diep ademhalen, onder een boom zitten.
Dat alles wat je opnoemt zijn natuurlijk de bekende verdovingsmechanismes, hè? Om maar niet te voelen en toch een beetje controle te hebben.
Want je kan best wel controle hebben over je leven. En je tegelijkertijd niet veilig voelen in je lichaam. Dat maakt het ook lastig.
Ik denk dat alle heling, of als je het zo kan noemen wat dat betreft, begint bij een vrouw die denkt, ik weet niet hoe, maar dit niet meer. Hier ben ik klaar mee. Hier ga ik een oplossing voor vinden. Want zoals het nu gaat, dit ben ik spuugzat. En ik denk dat je dan, op dat moment dat je dat realiseert, dat dan het balletje begint te rollen.
Ja, dat vind ik inderdaad een hele mooie. En het is ook heel erg waar, want je moet eerst, voordat je echt actie gaat ondernemen, eigenlijk is het ook een antwoord op de vraag die we eerder hadden van, oké, wat is die drempel en hoe stap je er overheen? Maar meestal voordat je iets gaat doen, en je moet denken van, oké, ik ben meer waard, het kan anders. En je moet ook denken van, ik ben er zo ontzettend tegen klaar mee. Want anders, als die druk of die drang niet groot genoeg is, dan denk je van, oké, whatever, doe het morgen wel. Inderdaad, heel mooi. En je hebt natuurlijk al gezegd, iedereen verdient het om dat te ervaren. Maar heb je nog iets anders wat ik nog niet heb gevraagd? Wat je nog wel graag wilt toevoegen? Want ik heb het idee dat we wel alles hebben besproken en dat het nu een heel mooi samenhangend en compleet verhaaltje is geworden. Wat zou je dan tegen jezelf hebben gezegd? Dus dan kan je het nu nog met andere mensen delen.
Als er iets is wat ik tegen 18-jarige Jamie zou kunnen zeggen nu, dan zou het echt zijn in wat ook op mijn website staat. Dat is ook eigenlijk waar het vandaan komt. Er is niets mis met je. Je bent niet gek. Je bent niet kapot. Je bent niet gebroken. Je bent niet raar. En jij verdient het ook om van seks te genieten. En er is een oplossing. En het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed.
Ja, heel mooi. Heel waardevol ook. Hij kwam ook echt een beetje binnen. Want ik heb hem natuurlijk zelf gelezen. Maar het was toch weer anders dan toen jij het zei. Dus heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het delen van al je kennis en je ervaring natuurlijk. Waar kunnen mensen jou vinden? En hoe kunnen ze ook met jou in contact komen? Wat vind je het fijnste? Waar wil je mensen naar doorverwijzen?
Allereerst jij ook bedankt. Vond ik super fijn en heel graag gedaan. En waar mensen me kunnen vinden is op mijn website op www.jamieelise.com. En daarnaast ben ik het meest actief op Instagram. En dat is @jamieelisecoaching. Daar post ik dagelijks ook tips en inspiratie. Daar ben ik het meest actief. En ik heb ook een e-book geschreven. En dat kunnen mensen gratis downloaden. Daarin vind je ook 3 praktische tips die je toe kunt passen. Die je direct toe kunt passen.
Als je last hebt van mij, dat je daar meteen mee aan de slag kan. Ja, heel mooi.
Ja, ja.
Ik zal alles ook sowieso voor iedereen die luistert in de show notes zetten. Dus de website, Instagram en het e-book als dat kan. En we delen natuurlijk ook jou, zeg maar, op het Femina-account. Dus mensen kunnen daar ook eventjes naar kijken. Mm-hmm. Dat wat makkelijker is. Nou, dat was hem dan. Heel erg bedankt. En iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ga nu afsluiten. Dus, doei doei!